Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Emmanuel Rutten. Welkom.
Ja, dankjewel Marlies. Ja. Leuk om weer te zijn.
Ja, we gaan ons een beetje verdiepen in het gegeven, filosofisch verdiepen. Dat vind jij belangrijk dat we dat zo benoemen. Filosofisch verdiepen in Pasen.
Ja.
Wat gebeurt daar? En waar staat het voor?
Precies, dus het paasfeest. Hè? Kijk, ik zeg wel eens, kerst is mooi, maar Pasen is subliem. Hè? Dus het grote feest van het christendom, denk ik, is Pasen. Omdat daarin eigenlijk het superwonder plaatsvindt. Hè? De opstanding, de overwinning van de dood, het feest van het leven. Waarin Christus opstaat en daarmee eigenlijk zijn goddelijkheid bezegelt en ook aan de wereld toont. En daarin is toch dat christendom gefundeerd. Hè? Paulus heeft ooit gezegd, ja, zonder opstanding eigenlijk ook geen christendom. Dus in die zin is het paasfeest het belangrijkste feest voor het christendom. En daar komen die grote thema's, hè, van lijden, van kwaad. Van dood, maar ook overwinning van dood, komen eigenlijk in dat paasfeest samen. Dus daar valt heel veel over te zeggen, ook wijsgerig inderdaad, zeker. Ja, ja, absoluut.
Nou, daar gaan we zeker op door. Maar in die Matthäus Passion hoorde ik eigenlijk ook pas 2-3 jaar geleden eigenlijk ook die groepsvormingen, dat ze dan hem zo uit... dat ze met z'n allen zo tegen hem zo zijn. Weet je? Ja, ja. Dat zit ook zo in die Matthäus Passion zo mooi. Zo dat ophitsen.
Ja, ja.
Die van in één keer dat iedereen op een bepaalde manier gaat denken. En hij moet dood.
Ja, klopt. Ja. Er zit natuurlijk een soort slachtoffermechanisme in. René Girard heeft daar een mooi boek over geschreven. Het slachtoffermechanisme. Het zondebokmotief, hè? Hij moet sterven, hij moet ter dood gebracht worden. Het lam gods, hè? Het lam dat wordt geslacht, zeg maar. Uiteindelijk om die zonde dan natuurlijk weg te nemen van die mensheid. Maar dat is een christelijke uitleg. Op dat moment is hij gewoon iemand die dood moet, absoluut. En dat is virulent, er zit iets kwaadaardigs in. Er zit een bepaalde agressie in, hè.
Dat is goed geduid, ja. Er zit een agressie in.
Ja, zeker.
De groep wordt de agressor.
Ja, ja, zeker. Dus, maar de paradox is weer dat juist die kruisiging ook weer essentieel is voor het christendom. Want die opstanding vereist een kruisiging natuurlijk ook. Dus er zit een soort dubbele...
En waarom vereist die dat?
Nou ja, dus dat brengt me eigenlijk bij een van de thema's die ik in mijn boek over denkingen natuurlijk behandel. Hè? Namelijk...
Even, mag de camera... Nee. Zeer aan te raden. De camera. Ja, daar is die. Overdenkingen. Waar kunnen mensen bestellen even?
Oh, die kunnen dat online gewoon vinden. Okay. Bij de uitgever, maar ook bij Bol kunnen ze het ook vinden.
Goed, ja.
Maar goed, waar het even om ging is dat natuurlijk de grote vraag in dat christendom toch de vraag naar het lijden en het kwaad is. Als er nou één religie is die het lijden als haar centrale probleem heeft gekozen, die als het ware de vraag naar het lijden centraal heeft gesteld, is het wel het christendom. Hè? Het lijden speelt daarin een centrale rol. En die vraag naar het lijden is altijd al onmiddellijk ook de vraag naar het kwaad. Hè? Waar komt dat kwaad vandaan en hoe moeten we dat duiden? En die kruisiging en die opstanding moet op de een of andere manier verbonden worden met die vraag naar het kwaad. Kijk, je zou kunnen zeggen dat je twee raadsels hebt in het christendom. Je hebt eigenlijk twee raadsels. Het ene raadsel is het raadsel van het kruis. Want waarom moet God aan een kruis sterven? He, eigenlijk jouw vraag. Waarom zou God moeten sterven aan een kruis? Dat is een raadsel. En daarnaast heb je ook het raadsel van het kwaad. Waarom is er kwaad in de wereld? Twee raadsels. En wat nou het geniale van het christendom is, denk ik, is dat ze die beide raadsels met elkaar verbinden. En door die twee raadsels te verbinden, ontstaat er een resolutie, een oplossing. En dat wordt heel mooi, denk ik, om even een voorbeeld te geven. Dat wordt heel mooi getoond in een film. Een film die je misschien kent, The Tree of Life, van Terrence Malick.
Supermooi.
Uit 2011, een van mijn favoriete films.
Kunnen we iedereen aanraden?
Ja, zeker. Een prachtige film. Dus ja, absoluut. Absoluut.
Epos, ja.
Ja. Nou, wat je in die film ziet is een hele interessante scène. Je ziet op enig moment zie je het ontstaan van de wereld. Het ontstaan van de kosmos. De
Daar
geboorte.
Trekt hij volgens mij een half uur van uit.
Ja, zeker. Een hele lange scène, een prachtige scène. En dan zien wij de geboorte van de wereld. Het ontstaan van de kosmos. En wat doet dan Terrence? Wat doet Malick? Hij laat een requiem klinken bij de geboorte van de wereld. Het Lacrimosa van Preisner. Het Lacrimosa van Preisner. Requiem voor een vriend. En de vraag is dan, waarom klinkt er een requiem bij de geboorte van de wereld? Wist God al bij de geboorte van de wereld dat ontegenzeggelijk een lijden de wereld zou doorkruisen? Huilde God, zou je kunnen zeggen, huilde God al bij de geboorte van de wereld. Omdat hij wist dat als hij zou scheppen, dat het lijden dan ook manifest zal worden. En besloot God toch ondanks alles, dat is ook mijn duiding van dat kruis, besloot God toch ondanks alles te scheppen. Licht in de duisternis te laten schijnen. Dus het licht te laten overwinnen. Hè? De duisternis, de leegte, het niets in feite, ja, te overwinnen. Hè? Maar als dat de gedachte is, als God bij wijze van spreken, even om daarin mee te durven gaan, als God zelf bij de geboorte van de wereld, bij wijze van spreken in een soort existentiële crisis zich bevond, zal ik scheppen of niet? Zal ik de wereld tot aanzijn laten komen? Zal ik licht laten schijnen of niet? Dat God dan, ondanks alles, hè, ondanks dat hij wist dat er lijden zou zijn, dat hij toch besloot, ik zal scheppen. Als dat de gedachte is, als God dan die afweging maakt, ik zal ondanks alles licht laten schijnen, wetende dat dat lijden er zal zijn, dat dat kwaad er zal zijn, dan is het heel evident en heel voor de hand liggend, dat natuurlijk God op dat moment, als hij dan schept, als hij dan licht laat schijnen, dat God ook voor zichzelf beslist, dat hij gewoon voor zichzelf beslist, maar dan zal ik ook verantwoordelijkheid nemen. Dan zal ik ook meelijden. Dan zal ik incarneren. Dan zal ik in Christus incarneren.
Als Jezus?
Als Jezus van Nazareth. Dan zal ik onder de mensen zijn. Dan zal ik onder de mensen zijn. En dan zal ik meelijden met die mensheid door die kruisgang heen. En door die kruisgang heen, dus mede verantwoordelijkheid nemen voor het lijden in de wereld, door dus mee te lijden en tegelijkertijd uiteraard door dat lijden heen een weg te wijzen naar verlossing. En dan krijg je dat die twee raadsels, kruis en kwaad eigenlijk, juist in die gebeurtenissen rond Pasen eigenlijk bij elkaar gebracht worden en opgelost worden.
En dan moeten we die verlossing dan zien, Emmanuel, want ik bedoel, Jezus die Gods is, even zeg maar.
Ja, ja, zeker. Zeker.
Die kan, omdat hij God is, wederopstanding doen. Maar wij kunnen dat niet.
Zeker. Dat is inderdaad heel, heel raak geformuleerd. Alleen God kan opstaan.
Daarom is die God.
Daarom is die God. Kijk, als God bestaat, en we kunnen daar goede argumenten voor geven, hebben we het eerder over gehad.
Ja, dat is jouw terrein, rationele godsargumenten.
Dus als we er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat God bestaat, is het helemaal niet raar om te denken dat God ook iets kan in die wereld. Het is zijn schepping. Dus God kan incarneren en God kan uiteindelijk die dood overwinnen. En omdat wij dat niet kunnen, onmogelijk kunnen, is die opstanding van Christus in feite het superwonder van het christendom. En daarmee doet God nog iets anders. Namelijk, in feite toont hij aan de wereld dat de leer van Jezus van Nazareth, dat het leven van Jezus van Nazareth, zijn woorden, zijn daden, zijn lessen, zijn houding, zijn hele gestalte, dat die woorden van Christus, van Jezus, goddelijk zijn. Want door die opstanding bevestigt God in feite, ja, de goddelijke natuur van Christus, van Jezus. Zodat hij, als het ware voor het oog van de wereld, zou je kunnen zeggen, de leer van Jezus legitimeert, bezegelt, en daarmee dus de waarachtigheid, ja, de waarachtigheid van het christendom, dat uiteraard toen nog niet zo heette, maar goed, dat hij die waarachtigheid in feite affirmeert. En daarmee brengt hij dus ook een boodschap aan die mensheid. En het mooie is ook dat in die geschiedenis, door de eeuwen heen, het gelukt is om die boodschap in feite ook te verbreiden. Dus daar zit ook een epistemisch moment in, bijna iets kennistheoretisch van, God laat zien, hier in Christus, hier in Jezus van Nazareth, in deze man kunnen wij, kunnen wij het goddelijke aantreffen? Dus als je als mens op zoek bent naar het goddelijke, ja, dan is de gedachte dus vanaf dat moment, ja, dan is daar in Jeruzalem, in dat weekend, in dat paasweekend, is daar dus iets gebeurd wat als het ware aantrekkingskracht heeft en waar je dan op kunt gaan betrekken. En zo kon dat christendom natuurlijk inderdaad ook uitgerekend in de stad waar hij is gekruisigd en begraven, notabene, kon het christendom enorm snel groeien.
Maar wat is dan zeg maar de belofte die hij dan op dat moment geeft? Kijk, eigenlijk is hij dan, omdat hij God is, is hij superieur. Maar door zeg maar in hem te geloven, hè, dus dat is zeg maar eigenlijk wat hij aanbiedt.
Ja.
Hè, dus God stuurt Jezus, zou je kunnen zeggen, in de menselijke gedaante. Of
zeker.
Jezus is God.
Hij incarneert in feite.
Incarneert in Jezus. Ja. Dus hij is onder ons een tijdje.
Ja.
33 jaar.
Ja, zeker.
En hij sterft op een bepaalde manier op een gruwelijke openbare manier.
Zeker.
Vol met schaamte en ophitsing en toch zo goed als verlaten. Hè? Dus zelfs door Petrus of eigenlijk door al zijn in een cirkel getrouwen verlaten.
Ja, eenzaam.
Eenzaam, behalve hè, zijn moeder is daar, Maria Magdalena. Ik bedoel, dus hij is daar eenzaam, sterft hij.
Ja.
Dat maken wij stervelingen ook mee. Hmm. Neem een Mozart bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad.
Mozart, hoe geniaal ook, die kon niet weder opstaan. Dus even voor mensen die het niet begrijpen, maar waarom zou ik dan in hem geloven? Dus ga ik dan ook naar het licht?
Ja, dat is de grote vraag. Dus als je nou dat christendom bekijkt, komt dat leven na de dood er dan onmiddellijk bij? He? Die vraag. Dus is dat nou?
Waarom is er überhaupt geloof? Waarom? Oké, zeg ik geloof in het goddelijke.
Ja.
Zeg, oké, hij kan dat, want hij is God.
Mm-hmm.
Maar wij kunnen dat niet. Wat heb ik eraan om te geloven dat hij bestaat?
Nou ja, kijk, het doet er nogal toe of het christendom waarachtig is of niet. Ik bedoel, in zekere zin staat alles op het spel. Ik bedoel, de wereld is een hele andere wereld als het christendom het bij het juiste eind heeft, dan wanneer ze het helemaal niet bij het juiste eind hebben.
Want?
Nou ja, dus in de eerste plaats is het denk ik van belang om je te realiseren dat in het christendom, als we daar dus wijsgerig naar kijken, God in laatste instantie wordt begrepen als liefde. Dus hè, God is liefde, bekende uitspraak. Dus het is sterker nog, ik zou zelfs een stap verder willen gaan, het is niet eens zo dat God in eerste instantie een persoon is die lief heeft. Het is precies andersom, denk ik. God is liefde, primair. En precies omdat liefde altijd liefde voor iets of iemand is, altijd een subjectiviteitsmoment heeft, is God inderdaad ook persoon. Dus God is persoon omdat God liefde is. In plaats van God is een persoon die ook lief heeft. Dus die liefde staat helemaal centraal. En natuurlijk is het zo dat in de klassieke uitleg de gedachte is dat God natuurlijk in een liefdevolle band wil treden, in een liefdevolle relatie wil treden met die mensheid. He, dus die liefde wil zich uitdrukken. Die liefde wil een relatie aangaan. Een relatie die wederkerig is. Van God naar mens en mens naar God. En God nodigt eigenlijk de mens uit om in die liefdevolle band, als het ware, opgenomen te worden. En dat is een transcendente liefde. He? Michel Houellebecq heeft ooit gezegd, belangrijk denk ik, Houellebecq, dat in deze profane tijd, in deze seculiere tijd, eigenlijk nog maar één fenomeen is dat verwijst naar het transcendente. En dat is de liefde. He, dus die liefde is een zeker teken voor het transcendente, voor het goddelijke. He? En dat is belangrijk, dat die christelijke geloofsbeleving, dat die christelijke geloofservaring in laatste instantie een ervaring van liefde is. Paulus zegt al, dat weet je, geloof, hoop en liefde. Maar het grootste van die drie is niet het geloof, maar is de liefde. Of Augustinus, om een kerkvader aan te halen. Augustinus heeft een prachtige reflectie op waarheid en liefde. En dan zegt Augustinus dat van die twee de liefde belangrijker is dan de waarheid. Want we hebben de waarheid uiteindelijk nodig, zeker. Maar het doel van de waarheid is liefde. En niet andersom. Dus de liefde is ook voor Augustinus hoger dan die waarheid. En zou iemand dan toch de waarheid boven de liefde willen zetten? Dan kunnen we spitsvondig opmerken dat hij dat doet. Diegene die dat doet. Uit liefde voor de waarheid. Dus dan blijft toch die liefde primair. En dat zit helemaal in dat christendom.
En dat bedoel je, dat is een totaal ander mens- en wereldbeeld.
Absoluut.
Als je dus dat, als je het zo ziet. Of dat je...
Ja, dus dat je in een hele andere mensopvatting zit. Een wereld die...
Geseculariseerd
is. Die ook verhard is op allerlei fronten. Die afgeschermd is. Die niet open staat. Die niet uitstaat. Naar dat transcendente, naar dat goddelijke. Maar inderdaad, die liefde is ook de centrale these. En van daaruit krijg je in het christendom de compassienotie. Ja, naast de liefde natuurlijk. Vergevingsgezindheid. Medeleven. Hè? Meeleven. Zoals God incarneerde en meeleefde met die lijdende mens. Zie je? Dat meeleven zit ook daar eigenlijk helemaal in.
Ja, dat in die geseculariseerde samenleving is misschien de romantische liefde nog wel blijven staan.
Ja.
En die is in heel veel films heeft die plek gekregen.
Ja, zeker.
In veel sprookjes. Ja. De prins op het witte paard, et cetera, et cetera.
Ja, absoluut.
Maar als je in zo'n geseculariseerde samenleving zit...
Ja.
Dan zeg jij ook het eerste slachtoffer is God.
Ja. Ja, precies. Dat is inderdaad een lijn die je ook naar het politieke kunt doortrekken. Daar heb ik de laatste jaren ook wat meer over nagedacht. Ook een beetje genoopt door de actualiteit natuurlijk. Hè? Die ook bij jullie vaak besproken wordt. Belangrijk, denk ik. Kijk, als je dat christendom neemt en als je kijkt naar hoe de secularisatie als het ware in zijn werk gegaan is. Ja, dan kun je dat bij Nietzsche laten beginnen. Vooruit. God is dood.
We zitten hier toch tussen de filosofen.
Ja, laten we bij Nietzsche beginnen.
Pakken.
God is dood. Ja, dus het eerste slachtoffer, zou je kunnen zeggen, is God zelf. Ja? Maar onmiddellijk daarna worden er meer slachtoffers gemaakt. Want het tweede slachtoffer, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk na de dood van God de metafysica, gek genoeg. De metafysica. Ja, de gedachte is dan dat alleen meten weten is.
Deze moeten we even langer bij stilstaan.
He, dus het tweede slachtoffer is de metafysica in de zin dat men eigenlijk gaat zeggen... alleen datgene wat wij empirisch, zintuigelijk kunnen ervaren, kunnen zien, kunnen aanraken... wat we kunnen meten, alleen dat mag bestaan. Alleen dat mag een plaats krijgen in ons wereldbeeld. Alleen dat behoort tot die waarheid, zeg maar. Dus die metafysica, die wordt als het ware het tweede slachtoffer. Geen transcendente reflecties meer, maar gewoon in het hier en nu concreet meten en weten. Dat is het tweede slachtoffer. En als je dan kijkt hoe dat zich verder ontwikkelt, dan is het derde slachtoffer natuurlijk de waarheid. Het derde slachtoffer is de waarheid zelf, omdat je dan onmiddellijk terecht gaat komen in een soort subjectivisme. Hè? Geen objectieve waarheid meer, maar het wordt nu jouw waarheid, mijn waarheid. Ja, en als je dat doortrekt, dan krijg je het volgende slachtoffer. En dat is mijns inziens gemeenschapszin. Wat dan op een gegeven moment gaat sterven, zeg maar, is gemeenschapszin. Samenhorigheid, samenleven. He, en als je dan dat verder doortrekt, dan moet je eigenlijk zeggen dat het volgende slachtoffer, en in die tijd zitten we denk ik...
Het individu.
Het individu in feite wordt op een voetstuk geplaatst. He, dus die gemeenschapszin die verdwijnt. Het individu wordt alles bepalend. En dan is het volgende slachtoffer de maatschappij, de samenleving zelf. De polariserende samenleving. He. Dus die samenleving, die dan inderdaad gaat polariseren... Die kan ook niet bestaan zonder een bovenindividueel, ja, een transcendent, een bovenindividueel zinperspectief. Een samenleving, een gemeenschap heeft een bovenindividueel zinperspectief nodig. Een gemeenschappelijk spiritueel verhaal, niet zomaar een verhaal, een gemeenschappelijk spiritueel verhaal om als samenleving ook vitaal te zijn. Om als samenleving ook inderdaad vruchtbaar te zijn. Nou ja, als je ziet hoe al die slachtoffers in feite gemaakt worden... vanuit die secularisering, zoals ik dat zie... Daar kom je uiteindelijk in die vertwijfeling terecht. Die hedendaagse vertwijfeling waar we gewoon nu in zitten. He, dus een zou je kunnen zeggen, een vertwijfeling van ongeloof, maar daarmee ook van heel veel geloof juist. Ik bedoel, zodra mensen niet meer in God geloven, gaan ze gek genoeg niet ophouden met geloven.
Nee, geloven ze in modellen.
Zodra mensen niet meer in God geloven, gaan ze opeens in van alles en nog wat geloven. En dan krijg je die subjectivering, dan krijg je die onthechting, ja, atomisering, hè, wat vaak ook behandeld is. En dan kom je inderdaad in deze hedendaagse vertwijfelde toestand terecht. Ik trek daar inderdaad een lijn naar de teloorgang van dat transcendente, dat goddelijke, ja, dat christelijke perspectief. Die lijn die durf ik te trekken, ja, zeker.
Ja, maar wat zo opvallend is, is dat natuurlijk die lijn, laten we het maar zeggen, van de ongelovigen, die ziet juist het zo dat de gelovigen het zo ziet. Dus die zeggen, die geloven in sprookjes,
ja.
Die zitten.
Ja, nou dat is. Ja, oké. Okay. Ja, ja,
dus,
ja.
Dus in die zin, ja, zit je wel in een soort gespiegelde.
Ja. Ja.
Met dezelfde argumenten.
Ja.
Het soort hetzelfde te bestrijden, zeg maar. Of de,
ja.
Daar ben je heel goed in welke argumenten gebruik je. Maar ik in beide kanten gebruik je dezelfde argumenten.
Ja, ik denk dat je daar een terechte opmerking plaatst. Dus kijk, we denken nu na over het christendom, hoe dat moet worden uitgelegd. We hebben een aantal thema's geraakt. Maar vanuit een buitenstaander perspectief, inderdaad, kan je natuurlijk gewoon zeggen, ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar waarom zou ik überhaupt enig geloof hechten aan het christendom? Hè?
Ja, ik weet helemaal niet of dat waar, ja, was. En is dat echt, is die,
ja,
man daar,
okay,
echt geweest?
Ja.
Zo'n, ja, raar sprookjesverhaal.
Nee, iemand kan er heel kritisch naar kijken. Ik zou dan eigenlijk twee dingen willen opmerken. Kijk, dat gaat om de vraag naar de redelijkheid van zo'n wereldbeeld. Hè? De redelijkheid van het christendom. Kijk, ik denk dat je kunt laten zien dat er op zich al redelijke argumenten zijn voor theïsme. Dat hebben we al eerder besproken. Laten we die nu maar rusten, denk ik. Maar er zijn goede argumenten te geven voor de claim, de bewering dat God bestaat. Ja? God beschreven als een zelfbewust wezen dat de oorsprong en de grond van de werkelijkheid is. Heb je algemeen theïsme. Nou. Maar je kunt ook, gek genoeg misschien, ook redelijke argumenten geven voor de bewering dat die God in feite de God is waar het christendom al eeuwen van getuigt. Dat die God in feite de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Hè? Een God van liefde, die is geïncarneerd, die onder ons geleefd heeft, is gekruisigd, opgestaan. Dat het in feite gaat om de christelijke God. Daar kun je ook redelijke argumenten voor geven. Nou, en één belangrijk argument vind ik, en daar onderscheidt het christendom zich ook echt in ten opzichte van andere religies, is het zogenaamde opstandingsargument. En nou we met Pasen natuurlijk hier samen zijn, is het misschien aardig om eens kort te kijken naar dat opstandingsargument. Dus ik zal in hoofdlijnen zal ik het weergeven. Hè? Dus je kunt beargumenteren dat het redelijk is om te denken dat Jezus van Nazareth inderdaad uit de dood is opgestaan. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Hè? Eigenlijk door gebruik te maken van modern historisch onderzoek. En eigenlijk door gebruik te maken van de methode van het moderne historische onderzoek. Namelijk door je eerst af te vragen of Jezus van Nazareth daadwerkelijk geleefd heeft. Dus de historiciteit. Heeft Jezus van Nazareth daadwerkelijk geleefd? Hè? En die vraag kun je ook over Caesar stellen. Die kun je over Socrates stellen. Heeft hij geleefd? Nou, de scholars zijn er vrijwel unaniem over eens dat Jezus van Nazareth inderdaad geleefd heeft. Hè? Ja, hij heeft geleefd. Maar de vraag is natuurlijk,
was hij God?
Was hij inderdaad God? Nou, de tweede stap die men maakt in het moderne onderzoek is dat men dan het historisch portret van die persoon in kwestie gaat uitwerken. Het historisch portret in dit geval van Jezus van Nazareth. Wat men doet, men pakt alle bronnen die voorliggen. Geen enkele bron uitgesloten. Er worden geen bronnen vooraf als het ware weggelegd. Nee, we nemen al het materiaal wat we hebben. En op grond van moderne criteria, zoals de aanwezigheid van vroege taalsporen, aanwezigheid van fragmenten die de auteur misschien in verlegenheid brengen, door te kijken naar plausibiliteit, het aansluiten bij achtergrondkennis, door al die criteria te gebruiken, gaat men in die bronnen op zoek naar passages die op grond van moderne criteria redelijkerwijs kunnen worden aangemerkt als waar. En zo construeert men dan het portret van Jezus van Nazareth in dit geval. En wat blijkt nou? Je kunt dan een aantal feiten over zijn leven kun je accepteren. Heel kort. Dus de begrafenis van Jezus, dat hij begraven is. Nou, de kruisiging, dat hij gekruisigd is. Het feit dat een aantal dagen na zijn dood het graf leeg aangetroffen werd.
Dus het... Je kan ook nog zeggen, dat hebben ze weggehaald.
Nee, maar ik kom daar op hoor. Okay. Ik kom er absoluut op. Maar even kort die paar feiten die je dan kunt reconstrueren. Dat lege graf, dat dan leeg aangetroffen is. En het oorspronkelijke discipelgeloof. Het feit dat de eerste discipelen er zelf, als het ware, ja, heilig van overtuigd waren dat Jezus van Nazareth is opgestaan. Dat zijn een aantal portretfeiten die je kunt beargumenteren op grond van modern onderzoek. Laten we het graf nemen, dat lege graf. Oké, okay. Waarom zou het graf nou inderdaad leeg geweest zijn? Een paar overwegingen. Okay? In de eerste plaats werd het lege graf door de vrouwen ontdekt. Als dat verzonnen zou zijn, dat lege graf, het zou een verzinsel zijn, dan zouden ze in die tijd geen vrouwen opgevoerd hebben, maar dan zouden ze mannelijke getuigen opgevoerd hebben. Want in die tijd, helaas, werd aan vrouwelijke getuigenissen ja, geen waarde gehecht. Dus dan zou men mannen als getuigen opgevoerd hebben. Maar nee, het waren de vrouwen die het graf leeg aantroffen. Dat is interessant. Ander punt is dat in Matthäus, dus in een van de vroege bronnen, Matthäus, er al een polemiek wordt gevoerd tegen de eerste christenen. Wat wordt de eerste christenen in Matthäus verweten? Nou, er wordt hun verweten dat ze het lichaam van Jezus gestolen hebben. Dus de eerste polemiek tegen de christenen ging eigenlijk al uit van het gegeven dat het graf leeg was. Want de christenen, de discipelen zouden het gestolen hebben. Daarnaast zie je dat in verschillende bronnen, bij Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs, maar ook in Handelingen en ook in de evangeliën, ook het lege graf expliciet wordt genoemd. Dus we hebben meervoudige vermelding in onderling onafhankelijke bronnen. Want voor de scholars onder ons, Johannes is onafhankelijk van de synoptische evangeliën. Het evangelie van Johannes komt uit een ander milieu dan de drie synoptische evangeliën. Marcus, Lucas en Matthäus, dat is één. En bovendien staat Marcus ook weer los van Matthäus en van Lucas. Dus je hebt in feite dat lege graf heb je in verschillende onafhankelijke bronnen heb je aangetroffen. Dus dan krijg je een aantal argumenten om een case te bouwen dat lege graf redelijk is om aan te nemen. En hetzelfde geldt voor die andere portretfeiten. De begrafenis, de kruisiging. Okay? En zo bouw je gewoon een seculier, mind you, een puur seculier portret van Jezus van Nazareth. Hebben we nog geen God? We hebben een leeg graf, een begrafenis, een oorspronkelijk discipelgeloof en een paar andere dingen. Hebben we nog geen God, oké? Okay? Nou, wat dan het volgende stapje zou kunnen zijn, of in feite is dat men gaat vragen, gewoon in de moderne geschiedkunde, wat is de beste verklaring voor dat portret? Want zo gaat het altijd. Men bouwt het portret en dan zoekt men de beste verklaring voor dat portret. Nou, wat heeft men gedaan vanaf de vorige eeuw, eigenlijk vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, heeft men seculiere verklaringen willen vinden om dat portret van Jezus van Nazareth te verklaren. En dat is heel goed, dat moet je ook willen. Dat is juist en goed wetenschappelijk onderzoek. Je moet gewoon seculiere verklaringen zoeken om dat portret te verklaren. Op grond van gaan we weer moderne criteria. Verklaringskracht, verklaringsbereik, plausibiliteit, coherentie, aansluiten bij achtergrondkennis. Op grond van al die criteria ga je de beste verklaring zoeken. En dat doe je seculier. Nou, er zijn heel veel verklaringen geprobeerd. De discipelen zouden het lichaam gestolen hebben. Jezus zou niet dood geweest zijn, maar zou het kruis verlaten hebben. De vrouwen zouden bij het verkeerde graf gestaan hebben. De verschijningen van Jezus na zijn dood, dus de postmortale getuigenissen, dat er vele mensen zijn geweest die althans beweerd hebben dat ze Jezus na zijn dood gezien hebben, ook trouwens een portretfeit, die was ik vergeten te vermelden, de postmortale verschijningen, niet dat hij verscheen, maar dat mensen althans beweerd hebben hem gezien te hebben. Ook dat zit in het portret. Nou, hallucinatiehypothese is geprobeerd om te betogen dat al die postmortale verschijningen allemaal hallucinaties waren. En wat blijkt nou? Als je al die seculiere verklaringen gaat bestuderen, in mijn boek Overdenkingen doe ik dat ook, dan blijkt dat geen enkele seculiere verklaring de toets van het kritische onderzoek doorstaat. Geen enkele seculiere verklaring is in staat om dat hele portret coherent te verklaren. En dat is interessant. En wat, dan krijg je een situatie dat je nu in feite moet concluderen dat er eenvoudigweg geen enkele seculiere verklaring is voor dat portret. Nou, als je dan, Marlies, als je dan op grond van onafhankelijke argumenten het bestaan van God waarschijnlijk kan krijgen, dan is er nog één verklaring die overblijft en die we aan het mandje van verklaringen mogen toevoegen. Want de enige verklaring die overblijft, als alle seculiere verklaringen sneuvelen, is natuurlijk precies de oorspronkelijke verklaring. Is natuurlijk precies de oorspronkelijke verklaring die de discipelen zelf gegeven hebben. Namelijk dat het God was die Jezus van Nazareth uit de dood heeft doen opstaan, om daarmee zijn leven en zijn leer te legitimeren voor de hele mensheid. En dan krijg je dus een argument, een redelijk argument, op grond van historisch feitenmateriaal, voor de waarheid van het christendom. Dus je kunt ook redelijk, inhoudelijk, kun je die argumentatie volbrengen.
Ja, mooi. Het nog een keer even terugkomen ook op dat je, nou, God is liefde. En,
ja.
En dat je dus, het eerste slachtoffer is God. Nou, heel die lijst die je daar hebt gegeven.
Ja.
Dan kom je natuurlijk ook altijd bij de seculiere vraag, zeg maar. Ja. Dus de standaard waar alles bijna om draait.
Ja.
Waarom is er dan zoveel kwaad als God liefde is?
Ja. Ja, precies. Dat is de grote vraag naar het kwaad, hè?
En omdat jij ook zei, bij die schepping zat dat ook. Dus om dat deel toch nog eens verder uit te diepen.
Ja, laten we dat doen. Laten
van
we doen.
Wat is dan de bedoeling van het kwaad?
Ja.
En waarom lost God, als God liefde is, dat dan niet op? En heeft hij dat ook niet opgelost, zeg maar, met het sterven van Jezus en het wederopstaan van Jezus?
Ja. Nee, de grote vraag naar het kwaad, waar we ons toe moeten verhouden. Dat is een lastige vraag, dus laat me daar een paar dingen over zeggen. Dus,
maar dat is natuurlijk het argument van de niet-gelovigen.
Ja,
zeg maar.
En dat is ook een hele terechte hartekreet. Als er nou zoveel lijden in de wereld is, hè, hoe kan God dan goed zijn? Hè? Hoe kunnen we dat nou samen denken? Dus dat is een belangrijke vraag. En door de hele traditie heen heeft men vanuit die traditie van het christendom die vraag ook opgepakt en ook willen beantwoorden. Hè? Het beroemde Theodicee-debat. Theodicee, een rechtvaardiging van een goede God in het licht van het lijden in de wereld. Een paar dingen. Ik vind het oorspronkelijke antwoord wat we in Genesis vinden nog altijd vrij sterk. En dat antwoord wat we in Genesis vinden wordt heel mooi ook in een film weer uitgedrukt. De film Noah uit 2014, misschien bekend.
Welke regisseur?
Ik ben even de naam van de regisseur kwijt. Sorry daarvoor.
Kunnen jullie het even opzoeken? Dan kan ik het zo zeggen.
Ja, dus de film Noah uit 2014. Dan zie je een scène dat Noah het verhaal van het ontstaan van de wereld aan zijn kinderen vertelt. Aan zijn gezin vertelt. En dan zegt hij op enig moment, dan moet ik het even terughalen. Ik probeer het even te parafraseren. Dan zegt hij op enig moment, broer tegen broer. Volk tegen volk. De mens tegen de schepping. We hebben elkaar vermoord. We hebben deze wereld gebroken. Wij hebben dit gedaan. De mens heeft dit gedaan. Alles wat mooi was, alles wat goed was, hebben wij vernietigd. Met andere woorden, we moeten niet in de eerste plaats naar God kijken. In de eerste plaats moeten we naar onszelf kijken. God gaf ons de vrijheid. God gaf ons de vrijheid. God schonk ons daadwerkelijke verantwoordelijkheid. De aarde werd ons werkelijk toevertrouwd. En wij hebben die aarde als het ware, die vrijheid hebben we misbruikt. We are in a state of rebellion, zou je kunnen zeggen. We bevinden ons in een staat van rebellie. We hebben ons van de creator, van de schepper afgekeerd. We hebben die vrijheid misbruikt. En daardoor is dat kwaad in de wereld gekomen.
Hey Manuel, hoe zie je dat? Dit is inderdaad natuurlijk een bekend argument ook.
Ja.
Maar we zijn gecreëerd of geschept, geschapen,
ja.
Naar het evenbeeld.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Dat is zeker een heel belangrijk punt. We zijn imago Dei. We zijn beeld van God. Hè? En hoe is dat radicale kwaad nou denkbaar? Want je zou kunnen zeggen, ik denk dat ik je vraag goed begrijp, hoe kan een beeld van God, een imago Dei, nou tot zulk radicaal kwaad in staat zijn? Hè?
Ja, want dan kan je jezelf niet losknippen van het feit, ja, maar ik ben menselijk. Ja. En daar is God.
Ja.
Want daar zit het goddelijke zit in ons.
Dat is een hele belangrijke vraag. Dus in mijn boek doe ik een suggestie aan de hand van ook een tekst van Gijsbert van der Brink. Ik volg zijn lijn daarin. Wat Gijsbert eigenlijk zegt, is dat radicale kwaad natuurlijk niet gelijk in de wereld kwam. Maar dat heeft zich als het ware door de eeuwen heen steeds verder ontwikkeld. Het kwaad, zou je kunnen zeggen, begon subtiel. Ja, een broer vermoord een broer.
Nou, ik wou
wat, je maar, wat je maar subtiel noemt.
Abel
maar...
en Cain, of hoe spreek ik het goed uit?
De broedermoord?
Broers, ja, dat is gelijk de eerste broers.
Het kwaad begon in die zin toch
Adam
subtiel.
Adam en Eva?
Toch subtiel, als je dan die appel neemt. Als je het vergelijkt met uiteraard wat we in de 20e eeuw gezien hebben. Als we bijvoorbeeld naar de Holocaust kijken.
Ja, daar lijkt het gewoon way out te gaan.
Dus wat de gedachte hier is, is dat kwaad als het ware kon radicaliseren door de eeuwen heen. Omdat dat kwaad zich steeds verder verdiepte. Dus die zondeval, die begon, maar die zondeval heeft zich verder en verder verdiept. Waardoor op enig moment dat radicale kwaad inderdaad in de wereld kon komen. Alleen, het beantwoordt onze vraag nog niet hoe dat radicale kwaad kan worden samengedacht. En daar wil ik even naar terug als het mag. Hoe dat radicale kwaad kan worden samengedacht met een goede God. Hè? Nou, we hebben eerst al die scène besproken van The Tree of Life. Hè? God die zich in een existentiële crisis bevond. En wist dat een groot lijden hoe dan ook de wereld zou doortrekken. En toch besloot te scheppen. Kijk, je zou kunnen betogen dat het misschien wel metafysisch onmogelijk is. Ja, zelfs voor God. Dat het metafysisch onmogelijk is om een wereld te scheppen met vrije wezens, bewuste wezens, zonder lijden. Om dat enigszins aannemelijk te maken. Du moment dat God een wereld schept, is die wereld altijd uit God. Nooit gelijk aan God. Ja? Nu, als God goed is, als God het goede is, dan kan die wereld zelf nooit ook restloos goed zijn. Want zou die wereld restloos goed zijn, zou er helemaal geen kwaad in de wereld zijn? Zou er helemaal geen lijden in de wereld zijn? Dan zou die wereld eigenlijk gelijk aan God zijn. Dan zou die wereld zich op hetzelfde niveau gaan bevinden als God. En dat kan niet. Want God is altijd het eerste. Hetgene dat als het ware uiteindelijk boven die wereld staat. Dus er moeten in die wereld, zou je kunnen betogen, zou je kunnen beargumenteren, er moeten in die wereld dus moreel imperfecte toestanden zijn, omdat anders die wereld restloos volmaakt zou zijn. En daarmee zou de schepping gelijk komen te staan met de schepper zelf. En dat is eigenlijk ongerijmd. Nou ja, als je dan je realiseert dat dat zelfs voor God misschien een gegeven zou kunnen zijn. Ja, dan moet God dus die afweging maken. Wat ga ik doen? He? Wat ga ik doen? En dan denk ik dat je kunt zeggen, ook vanuit het christendom, dat God dan besluit om toch te scheppen. En waarom? Ja, waarom dan? Omdat het goed is, eenvoudigweg goed is, dat er een wereld is. Omdat het goed is dat er autonome, zelfbewuste wezens zijn die beschikken over reden, over gevoel, over voorstellingsvermogen. Omdat het goed is dat deze wezens uiteindelijk in vrijheid voor het goede kunnen kiezen. En ook omdat het goed is dat er in vrijheid voor het goede gekozen wordt. En als je dan realiseert dat bepaalde hoge morele waarden, denk aan compassie, denk aan vergevingsgezindheid, maar denk ook aan moed, denk aan dapperheid, denk aan dankbaarheid, denk aan geluk, dat die hoge waarden alleen maar gerealiseerd kunnen worden in een wereld waarin niet alles even perfect is. In een wereld waarin niet alles vanzelf gaat. Een wereld zonder wrijving, een wereld zonder weerstand, een wereld zonder een zekere mate van lijden, zou hoge morele waarden, zoals moed inderdaad, hè, dapperheid, vergeving, nooit kunnen realiseren. Dus in die zin zou je je kunnen voorstellen, denk ik, dat God moreel voldoende redenen heeft. Dat God op de een of andere manier moreel voldoende redenen heeft om ondanks alles toch inderdaad die wereld te scheppen, toch licht te laten schijnen en toch inderdaad die wereld tot aanzijn te laten komen. Dat is een bepaalde manier waarop je kunt invoelen dat lijden in die wereld wel degelijk kan worden samengedacht, hè, Met een goede God. Ja. Met een goede God.
Ik zou nu toch een andere lijn willen volgen.
Oké.
De andere lijn is dus het kwaad. Is toch ook geduid op allerlei andere manieren. Ik ben Goethe, Faust weer aan het lezen.
Oh ja, ja, ja.
Dus als we het kwaad van er is een God, maar er is ook een Satan, een duivel, een donker wezen.
Oké.
Een vernietiger. Dus zoals Goethe dat in Faust natuurlijk ook neerzet.
Ja, ik denk dat we het kwaad niet hoeven te verzelfstandigen. Dus
jij denkt het kwaad zit ook mee in de schepping.
We hebben geen duivelfiguur nodig, denk ik, om dat kwaad als het ware een plaats te geven. Hè? Dus dat kwaad zou je moeten zeggen, dat zit uiteindelijk in ons. Dat zit in onszelf. Dat is wat wij als mensen elkaar aandoen. En dat hoeven we als het ware niet buiten onszelf te leggen. Om met Bataille te spreken. Mm-hmm. Georges Bataille.
Georges Bataille, filosoof.
Ja, de mens is een transgressief wezen. De mens is zelf innerlijk, inherent transgressief. Dat transgressieve, dat zit als het ware in die mens.
Voor mensen die niet weten wat het woord betekent, misschien, want dat...
Ja, dus het gewelddadige maar even dan. Het in staat zijn tot geweld, tot grensoverschrijding. Het ondermijnende, het omverwerpende, het destructieve. Hè? Dat zit in die mens. En... om dan toch even met Bataille dan door te gaan. Als je nou dat realiseert. Hè, dat ondermijnende. Dat transgressieve in ons zit. Dat wij een gewelddadig moment kennen. Allemaal. En als wij nou imago Dei zijn. Als wij nou imago Dei zijn. Beeld van God. Wat zegt het transgressieve van de mens dan. Over de aard en de natuur van God. Als wij werkelijk imago Dei zijn. Dan moet dat transgressieve. En dat is een spannende uitspraak, maar die neem ik voor mijn rekening, zonder meer. Beschrijf ik ook in mijn boek. Dan moet dat transgressieve in God zelf zitten. En kijk, Bataille heeft zijn hele leven lang heeft hij met dat kwaad geworsteld.
En daar ben ik ook zo'n groot liefhebber van.
Ja, nee, en terecht. En hij heeft met dat kwaad geworsteld en hij probeerde dat kwaad een plek te geven. Hè? En hij probeerde zich met dat kwaad te verstaan. En wat Bataille heeft ingezien, denk ik, wat hij heel goed heeft gezien, is dat het juist vanwege het afschuwelijke lijden in de wereld, dat het juist vanwege het afschuwelijke kwaad in de wereld, het gewoon niet genoeg is om te beweren dat God naast lief ook vreeswekkend is. Want dat doen we vaak. Dan zeggen we, God is lief en God is vreeswekkend. En Rudolf Otto, bekend godsgeleerde, spreekt over God als het mysterium tremendum. Waar het woord tremor in zit. Vrees. God is vreeswekkend. Hè? Maar wat doet men dan? Wat doet men dan in de traditie? Dan gaat men die vreeswekkendheid, die toren van God, die huiver van God, die gaat men rationaliseren door die huiver van God te verbinden met zijn woede voor moreel onrecht. Dan zeg je, we hebben een vreeswekkendheid van God, Gods toorn, maar Gods toorn moet gewoon begrepen worden, gerationaliseerd worden als Gods woede voor moreel onrecht. Dan heb je als het ware de waardigheid van God heb je in stand gehouden, zie je? Dan is God lief en vreeswekkend, maar die vreeswekkendheid is niet echt bedreigend, want die is uiteindelijk moreel geduid als woede. Wat Bataille doet, is één stap verder gaan. Hij zegt, nee, God is niet alleen maar lief en vreeswekkend. Nee, er zit daarnaast ook nog een ondermijnend, een destructief element, een transgressief element in God zelf. Als wij spreken over het sublieme van God, over het numineuze van God, het sacrale van God, het heilige van God, als God werkelijk het sacrale is, als God werkelijk het heilige is, als God werkelijk de zijnsvolheid is, als werkelijk alles uit God is en alles in God is, dan moet dus het imperfecte, dan moet het eindige, het inferieure zou je moeten zeggen, dan moet het negatieve, om het even dialectisch te duiden, dan moet het onvolmaakte ook nog als moment in de natuur van God worden opgenomen. En dan zeggen we daarmee niet dat God niet goed is, mind you, dan zeggen we daarmee niet dat God niet goed is, want God is goed. Dan zeggen we dat God naast goed ook transgressief is. En dan is God niet restloos goed, niet al goed, maar dan is God nog wel, dat is echt belangrijk, dan is God nog wel het maximaal goede. Het hoogste goed. Het summum bonum. Het hoogste goed, zie je? En zo kun je dus ook uiteindelijk dat kwaad... Ja,
maar die transgressieve...
Met elkaar in verband brengen.
Ja, nou, ik heb hem nog niet helemaal, hoor.
Nee, dat
transgressieve van Bataille, die... Dat gaat dan toch naar een soort duivelsachtig...
Kijk, dat zijn woorden die...
Binnen God. Of...
Dat zijn woorden die ik nooit van mijn rekening zal nemen. Kijk, als ik over transgressiviteit van God spreek... En dat is een lijn die ik ook van Bataille kan volhouden. Kijk, scheppen, creëren is al transgressie.
Ja, zo kan je transgressie
ook. Zo pak ik hem even.
Als ik naar het kwaad...
Het grensoverschrijdende, dat God uiteindelijk vanuit zijn natuur besluit een wereld te scheppen, een wereld te creëren en daarin transgressief te zijn, daar zit in feite dat moment al in.
Nou, hij verbindt dat natuurlijk ook aan de erotiek.
Ja. He,
dus
ja,
dat
zeker.
Ook dus,
ja.
Aan, dus aan dat noemt hij ook transgressief. Ja.
En inderdaad, om daarop aan te haken, er is een prachtige tekst door een van de pausen geschreven, daar ben ik even de naam van kwijt, die heel duidelijk zegt, God is niet alleen maar filia, God is ook eros. Het eros moment zit ook in God. Maar ik zeg wel, als we het op God betrekken, dan betrekken we het wel op God. Hè? We betrekken het op liefde. We betrekken het op het goede. En dat het goede, het perfecte, uiteindelijk ook dat moment van die imperfectie in zich heeft, dat werkelijke perfectie een moment van imperfectie vereist, wat we overigens bij de mens ook kunnen herkennen, werkelijke perfectie vereist altijd een gang door imperfectie heen. Daar zit dat dialectische van die mens ook in. Hè? Wil je werkelijk perfect worden, dan moet je die imperfectie ook als het ware verdisconteren. Nou, zo is het ook bij God, mag je aannemen. Die dialectische gang, zeg maar, zit in de goddelijke natuur zelf. Hè? Dus als Hegel spreekt over Gods schepping, waarbij God een uitgaande beweging maakt om het negatieve moment in die natuur als het ware manifest te laten worden. Want dat negatieve kan in God niet verschijnen. God heeft een creatie, een schepping nodig om dat negatieve moment in de natuur manifest te laten worden. En als God vervolgens dan dat negatieve in die natuur op zichzelf betrekt en dan terugneemt in een retrograde beweging, dan begrijpt Hegel schepping, creatie, als dé manier om het negatieve manifest te laten worden, dat in Gods ziel, in Gods aard weer op te nemen, zodat God werkelijk de zijnsvolheid kan worden. Zodat God werkelijk de diepte van het zijn kan worden. Het onuitputtelijke, zie je? En dat is denk ik heel belangrijk om dat in die zin dus dialectisch te benaderen. Ja.
Als ik het iets simpeler... Dank voor al je mooie woorden.
Nee, maar dat mag, Marlies. Laten we het
maar als ik het iets probeer... zou je zeg maar... dat zijn schepping ook zo zou kunnen zijn, dat bij hem komen, doodgaan.
Ja.
Kijk, dat zien wij als iets wat je niet wil, want je wil hier blijven.
Je wil leven, daar zijn we het over eens. Zo lang mogelijk graag, toch?
Ja.
Absoluut.
Ja. Dus dan is het natuurlijk ook, hoe zie je de dood?
Ja.
En dat is zit in die kruisiging ook niet iets en in die wederopstanding van een troost.
Ja.
Dat je misschien dus in die wederopstanding dat je bij hem komt.
Ja. Ja.
En dat het daar misschien wel mooier is.
Ik denk dat, laten we daar naartoe gaan. Laten we daar gewoon naartoe gaan. Toch weer naar de Tree of Life, naar die film. In die film The Tree of Life heb je die eindscène. Die eindscène, dat ze bij dat water staan, bij die oceaan staan en dat ze elkaar weer terugvinden. Ik zie daar een hiernamaals in. Ik heb daar het beeld van een hiernamaals. Men vindt elkaar weer terug in het hiernamaals. En de gedachte zou dan zijn dat er is lijden in de wereld, absoluut. En dit is een hele christelijke gedachte.
Dat is heel christelijk.
Er is lijden in de wereld, absoluut. Maar er is, ondanks alles, de gedachte, het licht zal overwinnen. Ook al is het pas aan het einde der tijden.
En ben je licht, uit het lichaam?
Het licht zal overwinnen. Dus uiteindelijk zal er sprake zijn van overgave. Er zal sprake zijn van verzoening. Er zal sprake zijn van verlossing. Ook al is het dan aan het einde der tijden. Het licht overwint. Of hoe men dat dan zegt. Het licht overwint. God maakt uiteindelijk, om het even zwaar te zeggen. God maakt uiteindelijk alles recht in het gericht. Hè? Dus die belofte en die hoop van dat hiernamaals. waarin alles wordt verzoend, waarin licht als het ware overwint, dat zit helemaal in het christendom. Ja,
ja, omdat jij het niet, dat jij het niet benoemde. Dus
ja,
is
nee,
het ook al zoals jij het ziet of niet? Of dat, is het ook zoals jij dat ziet?
Als je het mij persoonlijk vraagt, dan wil ik niet vooruit de weg gaan. Dus als iemand mij vraagt, hoe zie jij dat? Dan zal ik altijd zeggen, ik geloof dat God mij op de een of andere manier in zijn hand houdt. En ik geloof ook dat God op de een of andere manier mij blijvend in zijn hand zal houden. God houdt mij in zijn hand. Vraag me niet hoe. Vraag me niet om daar beelden aan te geven. Om daar allerlei theorieën aan te verbinden. Maar ik geloof in die zin dat God mij in zijn hand houdt.
Is voor jou dat dan niet Pasen? Dus voor mij is het
ja.
En buiten wat jij allemaal zegt.
Ja.
Dus dat het is een troost.
Ja, dat troostende, inderdaad. Dus dat feest van het leven, het overwinnen van de dood, die belofte die we net schetsten, dat is helemaal Pasen. Absoluut.
Er is een hiernamaals.
Dat is helemaal Pasen. Er is een belofte van een hiernamaals, zeker. Dat zie je dus in die film ook, The Tree of Life. Overigens kun je ook rationeel trouwens.
Ja, dat doe jij graag.
Want dan, als we dan toch over. Je zou kunnen betogen, ja, natuurlijk is er een hiernamaals. Want, even kort een redenering. Als God bestaat, kunnen we voor argumenteren. Als God goed is, er kunnen ook goede redenen worden gegeven voor de claim dat God daadwerkelijk goed is. Nou, als God goed is, dan kan het gewoon niet zo zijn dat God het onrecht in de wereld ten einde laat voortduren. Dat kan niet zo zijn. Dat is niet denkbaar. Een goede God zal niet het onrecht in de wereld laten staan. Dan moet er op de een of andere manier een vereffening plaatsvinden. Een resolutie plaatsvinden. En dat vereist gewoon, puur rationeel gezien, dat vereist een afterlife. Dat vereist een postmortale toestand op de een of andere manier. Omdat in deze wereld, we kunnen veel van deze wereld zeggen, maar er is in deze wereld absoluut geen sprake van rechtvaardigheid. Dus vanuit dat christelijke denken
dat
kun je ook argumenten geven voor die...
Jij noemt het ook geest, jij noemt geen bewustzijn, maar geest.
Ja.
Is dat de Heilige Geest? Of hoe zie jij geest? Gaat de geest dan naar het hiernamaals?
Nou goed, hoe ik het zelf zie, het gaat meer over hoe dat in die traditie wordt uitgelegd. Hè? Maar even,
tuurlijk, maar nu wel.
Nee, maar dat maakt niet uit, dat is helemaal goed. Nee, dus de gedachte is inderdaad dat we een dualisme hebben. We hebben een lichaam-geest dualisme. We hebben materie, stof en we hebben geest. En de gedachte is, de klassieke gedachte is, jouw geest is enkelvoudig. Jouw geest bestaat niet uit delen en kan dus niet uiteenvallen. Ook weer een argument. Omdat de geest enkelvoudig is en dus geen delen heeft, kan die geest nooit uiteenvallen. En dat betekent dat die geest, als het ware, dus door kan gaan, terwijl dat lichaam uiteenvalt. Dat is een heel klassiek beeld. En dat is inderdaad een beeld dat in het christendom heel bekend is, tuurlijk.
Nou, en dat is dan natuurlijk zo mooi dat bij het paasverhaal.
Zeker, dat zit er absoluut in. Maar ik wil ook wel iets aanvullen. Ik denk niet dat het geloof in een hiernamaals noodzakelijk is om je christen te kunnen noemen. Zover ga ik zelf niet. Ik denk dat je een beweging kunt maken van een dankbaarheid voor God, een dankbaarheid voor het goddelijke, een dankbaarheid voor het verhaal, het geschenk van het verhaal zelf, het magnifieke van dat verhaal, wat ons hier al gegeven is, wat in zekere zin een geschenk is dat zo groot is, dat voor mij dat hiernamaals, eerlijk gezegd, het speelt, het speelt voor mij geen rol. Het speelt voor mij geen rol.
Ook als filosoof niet.
Als filosoof denk ik er graag over na. Maar ik denk niet dat het van essentieel belang is voor die christelijke bestaanservaring en voor die christelijke levenservaring. Omdat uiteindelijk die dankbaarheid voor het goddelijke, de dankbaarheid voor wat God in feite al gegeven heeft, in zekere zin
de
voor mij...
De dankbaarheid en het aangesloten voelen
staat.
Bij de liefde.
Ja, en dan komen we eigenlijk bij die liefde terug. Dus dat in die liefde, wat immanent gegeven is, transcendentie als het ware aanraakt, verwijst naar het transcendente, maar in onze wereld gegeven is, dat eigenlijk het laatste factum is waarop onze spade afketst. Dus daar zou ik bij willen blijven staan eigenlijk. Ja.
Nou, laten we het hierbij afronden.
Dankjewel. Ja, dus.
Dank, Emmanuel. Nou, voor mensen die nog verder willen verdiepen, het boek Overdenkingen. Heel mooi gesprek.
Dankjewel, Marlies.